Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd door God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 118 zingen wij het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die in Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 118 en daarvan het 12e vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de tweede zendbrief van de apostel Petrus en daarvan het eerste hoofdstuk. Wij herzeggen u 2 Petrus 1. Maar vooraf zal u gelezen worden uit de Nederlandse geloofsbelijdenis en daarvan artikel 24. Waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de tweede berijming, het 4e vers. Ik geloof ook in den Heiligen Geest die één met Zoon en Vader is in wezen. En wat er verder volgt.
Van de heiligmaking des mensen en de goede werken. Wij geloven dat dit waarachtig geloof in de mens gewrocht zijnde door het gehoor van het woord Gods en de werking des Heiligen Geestes hem wederbaart en maakt tot een nieuwe mens en doet hem leven in een nieuw leven en maakt hem vrij van de slavernij der zonde. Daarom is het zo ver vandaar dat dit rechtvaardigmakende geloof de mensen zou doen verkouden in een vroom en heilig leven. Dat ze daarentegen zonder dezelfde nimmer meer iets doen zullen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit vrees van verdoemd te worden. Zo is het dan onmogelijk dat dit heilig geloof ledig zij de mens, aangezien wij niet spreken van een ijdel geloof, maar van zulk een, het welk de schrift noemt, een geloof dat door de liefde werkt, dat de mens beweegt om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft, welke werken, als ze voortkomen uit de goede wortel des geloofs, goed en bij God aangenaam zijn, overmits zij alle door zijn genade geheiligd zijn. Intussen komen zij niet in rekening om ons te verrechtvaardigen, want het is door het geloof in Christus dat wij gerechtvaardigd worden, ook eer wij goede werken doen. Anderszins zouden ze niet meer goed kunnen zijn dan een vrucht des booms goed zijn kan voordat de boom goed is. Zo doen wij dan goede werken, maar niet om te verdienen. Want wat zouden wij verdienen? Ja, we zijn in God gehouden voor de goede werken die wij doen, en niet Hij in ons. Aangezien Hij het is die in ons werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op hetgeen dat er geschreven staat. Wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want we hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Intussen willen wij niet loochenen dat God de goede werken beloont, maar het is door zijn genade dat hij zijn gaven kroont. Voorts, al is het dat we goede werken doen, zo gronden wij toch onze zaligheid niet daarop. Want wij kunnen geen werk doen, of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig. En dan konden wij er één voortbrengen, zoals het toch de gedachten is van één zonde genoeg, dat het van God zou verworpen worden. Alzo dan zouden wij altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaarts drijvende, zonder enige zekerheid, en onze arme conscientieën zouden altijd gekweld worden. Indien zijn die steunden op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker.
Thank you.
Wij lezen nu 2 Petrus 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zijn u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Here. Gelijk ons in goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft door de kennis desgenen die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur weer achter zult worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij, tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebben vergeten de reiniging zijn de vorige zonden. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende, zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Als ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal, gelijkwijs ook ons Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, als we u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als van de hemel gebracht is geweest, toen we met hem op den heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie de schrift is van enig van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wel eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
Gemeente, in aansluiting op de preken van gisteren, kunt u de tekstwoorden voor deze tweede Pinksterdag vinden in Galaten 5, het 22e vers, het derde gedeelte. Galaten 5, vers 22c, waar we lezen: maar de vrucht des geestes is geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Schrijven wij onder dit gedeelte drie vruchten van de Pinkstergeest. En letten wij dan ook op drie gedachten: in de eerste plaats geloof, in de tweede plaats zachtmoedigheid en in de derde plaats matigheid. Gemeente, dit is de derde preek waarin het gaat over de vruchten van de Heilige Geest. De apostel Paulus noemt hier 9 vruchten. En we hebben gezien dat het eigenlijk 3 paren zijn. Gisterenmorgen hebben we stilgestaan bij de eerste 3 vruchten: liefde, blijdschap en geloof. En we hebben gezien dat dat eigenlijk de basisvruchten zijn in het hart van Gods kinderen. Eigenlijk vloeien uit die 3 vruchten de andere voort. Gisterenmiddag hebben wij stilgestaan bij de tweede reeks van vruchten: langmoedigheid, goedertierenheid en goedheid. En we hebben gezien dat dat vruchten zijn die vooral te maken hebben met de omgang met de medemens. Langmoedigheid, goedertierenheid en ook goedheid. En u rest ons nog vanmorgen die derde reeks van vruchten. En deze vruchten hebben eigenlijk, zou je kunnen zeggen, direct te maken met de omgang met de Heere. Je zou kunnen denken, jongens en meisjes, aan het psalmversje: Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. We hebben zojuist ook gezongen uit psalm 22... van mensen die voor de Heere mogen leven. En het zal de Heere worden aangeschreven, want het is door zijn kracht dat zij dat mogen doen. Het is door de Heilige Geest. En dat wordt hier nu getypeerd eigenlijk, die omgang met de Heere, met 3 woorden: geloof, zachtmoedigheid en matigheid. En dan is het ook nu weer belangrijk dat wij die woorden wegen. Dat we niet zomaar op de klank afgaan, maar dat we onderzoeken: wat wil de Heere daar nu mee zeggen? En dat we ook onszelf onderzoeken, gemeente. Hebben wij die vruchten? En als wij die vruchten niet hebben, dat dat vandaag dan onze nood mag worden, dat we verlegen mogen worden om de werkingen van de Heilige Geest. En als wij die vruchten mogen hebben, dan zullen we niet kunnen zeggen dat dat in ons functioneert zoals het zou moeten zijn. Dan is er altijd nog vernieuwing nodig. Dan is er altijd nog groei nodig. En mogen de Heere daar de prediking van deze Pinksterdagen voor gebruiken. Het eerste wat de vrucht is van de Heilige Geest in deze derde reeks, dat is geloof. O, zegt u, dat weet ik wel wat dat is. Geloof, daar gaat het over in zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus, toch? U bedoelt het zaligmakend geloof, toch? Ja, dat hebben we ook geleerd op de catechisatie, dat zaligmakend geloof, dat heeft 3 daden. Het wezen van het geloof, dat bestaat uit kennen, toestemmen en vertrouwen. En inderdaad, we lezen ook in onze catechismus dat de Heilige Geest de werkmeester is van het geloof. Van waar komt zulk een geloof? En dan is het antwoord: van de Heilige Geest. En inderdaad, gemeente, dat geloof, dat hebben we allemaal nodig. Als we dat geloof missen, dan missen we alles. Want dat is het geloof dat de zondaar met Christus verenigt. Het zaligmakende geloof. Wie dat niet heeft, die leeft nog voor eigen rekening. Maar ik zei al, we moeten de woorden wegen. Jongens en meisjes, je moet bij de Bijbel nooit op de klank afgaan. Want dan kun je hele verkeerde toepassingen maken. Hier gaat het niet om dat geloof. Het woordje geloof, dat heeft in de Bijbel nog andere betekenissen. Een tweede betekenis bijvoorbeeld van het woord geloof, dat is een bijzondere gave van de Heilige Geest, waardoor iemand in staat is om tekenen en wonderen te doen. Dan wordt hetzelfde oorspronkelijke woord voor geloof gebruikt. U vindt dat bijvoorbeeld in 1 Korinthe 12 vers 9. Daar schrijft de apostel over de bijzondere gaven des geestes die er waren in de vroeg-christelijke kerk. Daar gaf de Heilige Geest de gave van de gezondmaking. Daar gaf hij de gave om in vreemde talen te kunnen spreken. Allerlei bijzondere gaven. En tot die bijzondere gaven hoorde ook de gave van het geloof. En met die gave van het geloof werd toen bedoeld het geven van bijzondere gaven om wonderen te doen. Wondertekenen te doen. Jongens en meisjes, de apostelen hadden die gave van het geloof van de Here ontvangen. Een hele bijzondere gave die in die tijd door de Here gebruikt werd omdat het woord krachtige onderstreping nodig had. De Bijbel was nog niet klaar. En toen wilde de Heer door bijzondere gaven de waarheid bevestigen. Die bijzondere gaven, daar verlangen wij niet meer naar. Die bijzondere gaven zijn niet meer nodig in de kerk vandaag de dag. Wij hebben, het is ons voorgelezen, wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Dat woord dat zei ons genoeg. Wat betekent het dan? Wel, er is in de Bijbel nog een derde betekenis van het woordje geloof. En die derde betekenis is betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid. En dat is de betekenis die het hier heeft. Door de vernieuwende werking van de Heilige Geest worden mensen betrouwbaar gemaakt. Je zou het ook kunnen vertalen met geloofwaardigheid. Wat mensen zeggen, dat is waar. Wat mensen doen, dat is waar. Dat is het werk van de Heilige Geest. Een bijzondere vrucht. Betrouwbaarheid is een eigenschap van God. Een mededeelbare eigenschap van God. In Romeinen 3... daar wordt gesproken over het ongeloof van de Joden. En dan zegt de apostel, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? En wat bedoelt Paulus dan met het geloof van God? Bedoelt hij dan het zaligmakend geloof van God? Nee. Bedoelt hij dan het geloof van God als een gave van gezondmaak? Nee. Dan bedoelt hij de betrouwbaarheid van God. De onbetrouwbaarheid van mensen zal de betrouwbaarheid van God, het geloof van God, niet teniet doen. God is vast, God is waarheid, God is betrouwbaar. Dat is het geloof van God. Op hem kun je aan. En jongens en meisjes, hetzelfde kan gezegd worden van de Heere Jezus. De Heere Jezus is betrouwbaar. We lezen in Openbaring 1 vers 5 dat hij is de getrouwe getuige. Zijn getuigenis is getrouw. Daar kun je op aan. Er wordt hetzelfde grondwoord gebruikt, pistis, voor geloof. Op Christus kun je aan. Hij is de getrouwe getuige. En dat geloof nu, die geloofwaardigheid, die werkt de Heilige Geest in de harten van mensen. Gemeente, dat hebben in het bijzonder Gods knechten wel nodig. Betrouwbaarheid. Ik lees in 1 Korinthe 4 en voorts wordt in de uitdelers vereist dat elk getrouw, dan wordt het woordje pistis ook gebruikt, geloof, dat elk getrouw bevonden wordt. Het is verschrikkelijk als een uitdeler van menigerlei genade niet vertrouwd kan worden op zijn woord. Betrouwbaarheid, geloofwaardigheid. Maar dat hebben niet alleen ambtsdragers nodig. Dat is nou het werk van de Heilige Geest, gemeente, in het hart van al Gods kinderen. Dat is het werk van de Heilige Geest in het hart van de Pinksterlingen. Hij maakt mensen betrouwbaar. En tegenover betrouwbaarheid staat onbetrouwbaarheid. En de mens van nature, gemeente, is niet te vertrouwen. Dat is heel erg. Maar de dichter zegt, bij mensen is nog trouw, nog waarheid meer. Je kunt mensen niet geloven op hun ja-woord. Mensen verbreken hun ja-woord alsof ze het niet gesproken hebben. Huwelijken gaan stuk. Belijdenissen worden verbroken. Kerken scheuren. Het heeft alles te maken met de onbetrouwbaarheid van de mens van nature ten opzichte van elkaar. Laat u ja, ja zijn. En u nee, nee. En weet u, dat is nou niet alleen ten opzichte van elkaar, maar ik heb gezegd, deze drie vruchten gaan bijzonder over de verhouding ten opzichte van de Heer. En net zo onbetrouwbaar als mensen zijn ten opzichte van elkaar, net zo onbetrouwbaar zijn ze ook ten opzichte van God. En die onbetrouwbaarheid is wel gebleken in het paradijs. Waar wij God voor een leugenaar hebben uitgemaakt. En waar wij de duivel hebben geloofd. En dat is, gemeente, van nature ons bestaan. Wij zijn niet te vertrouwen. En wat doet nu de Heilige Geest, jongens en meisjes? De Heilige Geest maakt mensen geloofwaardig. De Heilige Geest maakt mensen betrouwbaar. De Heilige Geest maakt mensen oprecht. Als de Heilige Geest in je hart gaat werken, dan wordt je gebed geloofwaardig. Dan wordt je gebed betrouwbaar. Van de natuurlijke mens klopt er eigenlijk niks van het gebed. Het is niet echt. Het is niet oprecht. Het zijn wel mooie woorden, maar je meent er ten diepste eigenlijk helemaal niets van. De kerkgang van de mens van nature is niet oprecht. We gaan wel naar de kerk, maar niet met een heilbegeerig hart. We zijn eigenlijk anders dan dat we onszelf voordoen. Onze belijdenis is niet oprecht, niet betrouwbaar. Maar de Heilige Geest maakt dat anders. De Heilige Geest zorgt ervoor dat mensen anders gaan bidden. Dat mensen anders naar de kerk gaan. Dat mensen anders belijdenis gaan doen. Dat het wordt, ja, ik van ganser harte. Zodat ze de Heere tot in de diepste schuilhoeken van hun hart laten kijken. Dan worden je daden betrouwbaar. Het is geen schijn meer. Het is niet alleen buitenkant meer, maar je meent het. En nu heb ik gisteren gezegd, en dat herhaal ik ook maar weer. Al deze vruchten moeten rijpen. Ik zeg niet dat er bij Gods kinderen nooit geen onwaarachtigheid meer is. Ik zeg niet dat er geen gebeden zijn waar ze eigenlijk niet uitspreken hoe het precies is in hun hart. Maar waar de Heilige Geest werkt, daar wordt die oprechtheid, die betrouwbaarheid, wordt in beginsel hersteld. En die geloofwaardigheid, als het goed is, dan zal die vrucht in het leven van een kind van God rijpen. En die onwaarachtigheid, dat wordt hun smart. En het wordt een uitzien om verzoening te mogen krijgen over die onwaarachtigheid. Want Christus is oprecht. Christus is geloofwaardig. En de vruchten van de Heilige Geest zijn niet anders dan verdiensten van Christus. Die door de Heilige Geest worden gewerkt in het hart van Gods kinderen, zodat ze door zijn kracht voor hem gaan leven. En het zal de Heere worden aangeschreven. O, was Christus niet betrouwbaar, dan was het verloren. Was God niet betrouwbaar, het was verloren. Maar jongens en meisjes, God is een God die niet liegen kan. God doet het niet, hij liegt niet, maar hij kan het ook niet. Want God is 100% volmaakt betrouwbaar. En wij? Nou, lees maar wat er staat in Romeinen 3. Wat wij mensen zijn, wij zijn mensen met een dubbel hart. Wij zijn onbetrouwbare mensen. Er is zoveel schijn wat niet echt is. Dus dat werk van de Heilige Geest hebben wij nodig. En anders kun je niet in de hemel komen. Zonder heiligmaking kan niemand God zien. Daar zegt de Heere van in zijn woord, dat in de hemel niet iets zal kunnen komen dat leugen spreekt. Dus als wij deze vrucht van de Heilige Geest niet leren kennen, als we niet oprecht gemaakt worden, dan zullen we niet in de hemel kunnen komen. En is die hele schijnwereld, gemeente, is dat alles een keer in elkaar gestort in ons leven? Want dat is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest laat ons zien wat nou de diepste motieven zijn. En oh, wat schrik je dan, als je ziet dat je zoveel dingen voor de mensen doet. Dat je zoveel dingen voor de buitenkant doet, maar dat je het eigenlijk niet meent. En jongens en meisjes, dat wordt dan je verdriet, je smart. Dan word je eerlijk, je gaat je hart voor de Heere uitstorten. En je zegt, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, en zie of er mij een schadelijke weg zijn. En leid mij op de eeuwigheid weg. En neem alles maar weg wat niet eerlijk is. Wat niet oprecht is. De vrucht des geestes is geloof. Geloofwaardigheid. Faithfulness, zou de Engelsman zeggen. Op iemand aankunnen. O, dat werkt de Heer. Zo was het in het paradijs voor de zondeval. En zo zal het ook weer worden door de vernieuwende werking van de Heilige Geest. We gaan naar onze tweede gedachte. Zachtmoedigheid. De volgende vrucht die genoemd wordt is de vrucht van zachtmoedigheid. Wat betekent dat? Ook weer zo'n moeilijk woord, jongens en meisjes. Maar eigenlijk is het niet zo moeilijk. Zacht van gemoed. Dat betekent het eigenlijk. Kijk, van nature hebben wij een hard hart. Ons hart is knoerhard. Maar weet je wat de Heilige Geest doet? De Heilige Geest maakt de harten van mensen zacht. Zachtmoedigheid, dat betekent zachtzinnigheid. Niet geneigd zijn om te toornen, betekent het. En zulke mensen zijn zalig. Ja, niet als een aangeboren eigenschap, Maar als dat het werk mag zijn van de Heilige Geest. De Heer Jezus zegt het in zijn zaligsprekingen. Zalig zijn de zachtmoedigen. Want zij zullen het aardrijk beërven. En dan moeten wij dat woordje ook weer wegen. Wat betekent dat nou precies, zachtmoedigheid? Calvijn, hij zegt bij die zaligsprekingen. Christus bedoelt de zachtzinnige en de vreedzame. Die niet licht, niet snel, door beledigingen in vuur gebracht worden. Die niet terstond onverdraagzaam zijn als hun onrecht aangedaan wordt. Maar bereid zijn liever alles te dragen dan de goddeloze gelijk met gelijk te vergelden. Dus wat is dat zachtmoedigheid? Zachtmoedigheid, dat is dat je onrecht kunt verdragen. Zachtmoedigheid is dat je smaad kunt verdragen. Zachtmoedigheid is dat je beledigingen kunt verdragen. Zachtmoedigheid heeft alles te maken met zelfverloochening. Zachtmoedigheid is sterven aan je eigen hoogmoedige ik. Een zachtmoedige wil alles wel verdragen om Jezus wil. Een zachtmoedige hoeft niet altijd zijn eigen gelijk te hebben, maar vraagt: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Het gaat hem om de eer van God, om de naam van God. Zachtmoedigheid, dat is het aan de Heere over te kunnen geven. Bij zachtmoedigheid, zegt Matthew Henry, daar hoort onderwerping. Onderwerping aan God. Onderwerping aan zijn woord. Onderwerping aan zijn roede. Als hij ons straft. Een wezenlijk element in die zachtmoedigheid, dat is te buigen onder de hand des Heren. Zachtmoedigheid gaat in de Bijbel gepaard met ootmoedigheid. Met nederigheid. Een hoogmoedig mens is ook niet zachtmoedig. De apostel zegt in Efeze 2, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid en langmoedigheid verdragende elkander in de liefde. Weet je wat het lievelingsversje is, jongens en meisjes, van een zachtmoedige? Mijn ziel is immers stil tot God. Dat is zachtmoedigheid. Stil zijn onder Gods hand. Stil zijn onder Gods weg. Niet gelijk in brand staan. Niet gelijk er bovenop slaan. Nee, stil zijn. En ja, dan heb je het weer. Je hebt mensen die een soort aangeboren eigenschap zou je kunnen hebben. Zou je kunnen zeggen van zachtmoedigheid hebben. Maar ook die mensen hebben deze vrucht van de Heilige Geest nodig. Dit is niet een aangeboren eigenschap, maar dit is een vernieuwende werking van de Heilige Geest. Dit is een vrucht van Christus. Dit is wat toegepast moet worden van zijn verdiensten. Het gaat natuurlijk, in de wereld heb je ook mensen met een groot incasseringsvermogen. In de wereld heb je ook mensen die zich niet zo gauw gekrenkt voelen. Maar daar ben je er niet mee. Want als dat zo zou zijn, dan zou je de zaligheid wel kunnen verdienen met wat goede bedoelingen. Maar nee, ons hart moet vernieuwd worden. En daar hoort ook deze vrucht des geestes bij. En zoals het hier staat, wordt het in onbekeerde mensen niet gevonden. Dit is van Christus. Christus was zachtmoedig. Als je naar zijn leven kijkt, dan is dat te tekenen met nederigheid. Met ootmoedigheid. Waar is de Heer Jezus geboren, jongens en meisjes? In een beestenstal. Nederiger kon toch niet? En hij werd neergelegd in een kribbe. En hoe was het met de Heer Jezus op deze aarde? Hij had geen huis. Hij had geen eigen huis. Hij had eigenlijk helemaal niets.
Zo nederig was hij. Hij moest altijd door iedereen geholpen worden. En wat is zijn weg moeilijk geweest? Wat heeft hij veel tegenslagen gekend? Hij heeft zichzelf helemaal weggecijferd. Dat noemt de apostel zelfs. Hij heeft zichzelf vernietigd. Filippenzen 2. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. Dat is de ware zachtmoedigheid. Bij hem vinden we volkomen onderwerping aan de wil van zijn vader. Volkomen buigen voor de eisen die aan hem gesteld werden. En wanneer hij benadeeld werd, hij sloeg er niet op los. Ja, er zijn momenten dat Jezus niet zwijgen mocht vanwege de eer van God. En er zijn momenten dat Gods kinderen niet zwijgen mogen. Als het om de waarheid gaat, mag je niet zwijgen. Als het om de eer van God gaat, dan mag je niet zwijgen. Maar als het om onze eigen eer gaat. Doch Jezus zweeg stil. Zijn ziel was immers stil tot God. Dat is zachtmoedigheid. En jongens en meisjes, hij heeft voor de overtreders gebeden. Doe je dat ook wel eens? Bidden voor die jongen die aan het plagen is, voor dat meisje wat je altijd dwars zit. Niet zo makkelijk, hè? Nee, dat vind ik ook niet makkelijk, maar de Heere vraagt dat wel. Dat is zachtmoedigheid. Dat heeft de Heere Jezus ook gedaan. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Zachtmoedigheid, dat kan alleen de Heilige Geest ons leren. De zaligmaker heeft dat in de praktijk gebracht om verzoening te kunnen doen voor die mensen die er weinig van terechtbrengen. En voor wie dat nou tot schuld wordt. Is het u al tot schuld geworden dat je geen zacht hart hebt? Dat hart dat moet verbroken worden, verbrijzeld worden door de werking van de Heilige Geest. Maar er is zoveel opstand, er is zoveel onverenigdheid, er is zoveel strijd. Mijn ziel is immers stil tot God. Ja, dat kun je leren op de leerschool van de Heilige Geest. En de Heilige Geest, die neemt het uit Christus. Dat is zijn bron. De Heer Jezus heeft gezegd, die zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u bekendmaken. Ik zal een voorbeeld geven, jongens en meisjes, dan kunnen jullie het ook goed begrijpen. Ik denk aan Mozes. Jullie kennen Mozes wel. Was Mozes zachtmoedig? Van zichzelf? Nee. Hoe weet u dat? Nou, die Egyptenaar. Hij sloeg erop los. Hij sloeg een Egyptenaar dood. Dat was niet zachtmoedig. Daar had de Heere hem op dat moment geen opdracht voor gegeven. Mozes was helemaal niet zachtmoedig. Mozes had van zichzelf een hart net als jij en ik. En wij allemaal van nature. Was Mozes zachtmoedig? Nee. De Heere zei dat hij moest spreken tegen die rotssteen. Deed hij dat? Nee, hij nam zijn staf en hij sloeg erop. En waarom deed hij dat? Omdat hij boos was op het volk van Israël. Dat was niet zachtmoedig. En toch lezen we van deze Mozes dat de Heere hem zachtmoedig heeft gemaakt. We lezen dat in Numeri 12, daar staat zelfs dat hij zeer zachtmoedig was, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. En dat blijkt ook wel, want Mirjam die had meegedaan, heel erg, zijn eigen zus die had meegedaan in de opstand tegen Mozes. En de Heere die heeft haar toen getroffen met een hele ernstige ziekte, met melaatsheid. En wat heeft Mozes toen gedaan? Dat heeft hij gezegd, eigen schuld. Eigen schuld. Had je maar niet moeten doen. Nee. Weet je wat Mozes gedaan heeft? Hij heeft gebeden. Hij heeft gezegd, Heere, heel gaar toch. Wilt u die ziekte alstublieft wegnemen van haar? Hij had geen behoefte om zich te wreken. Hoe kan dat toch? Hoe kan dat toch? Nou, dat was het werk, al in het Oude Testament, van de Heilige Geest. Dat was een verdienste van de Heere Jezus Christus. Dat kon Mozes van zichzelf ook niet. En dat kan niemand van zichzelf. En wat is het nu nodig dat wij ontdekt worden aan het feit dat we helemaal niet zachtmoedig zijn en dat we dus ook niet zalig zullen worden, als het zo blijft. Maar kijk, dat is nou een vrucht van de Pinkstergeest. En dat krijgen mensen nodig die ontdekt worden aan hun eigen boze hart. Weet je wat het probleem is? Dat we ons hart niet kennen. Dat we denken dat wij het zo goed doen. Maar de ontdekkende werking van de Heilige Geest laat zien dat we vernieuwd moeten worden. En nu zegt de Heer Jezus, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Er is een onderwijzer, die kan het ons leren. Want hij is zelf het voorbeeld van zachtmoedigheid. Wat betekent dat? Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Wel, hij zegt, neem mijn juk op u. En als je een juk draagt, dan kan het gebeuren dat je struikelt. Dat zou bij een dier kunnen gebeuren dat een juk draagt. En als je nou een driftige boer hebt, dan komt die boer met zijn knuppel en hij zegt tegen dat, hij begint te schreeuwen tegen zo'n dier. Maar dat is niet zachtmoedigheid. En dat doet de Heer Jezus niet. De Heer Jezus is een zachtmoedige leermeester. Hij heeft geduld. Hij richt die zondaar op. En als die struikelt, richt hij hem weer op. Het is eigenlijk een zachtmoedige onderwijzer. Het is eigenlijk net als in een revalidatiecentrum. Stel je voor, iemand heeft door hersenletsel uitval gekregen. En die moet weer leren om zijn handen te gebruiken. Of zijn been te gebruiken. Als je nou een arts hebt die zegt, ja, dit duurt mij veel te lang. Het moet nou toch eens een keer veranderen. Is dat een goede arts, jongens en meisjes? Nee, zo iemand is helemaal niet geschikt om dat werk te doen. En nu is de Heer Jezus uitermate geschikt. Hij zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Hoe vaak bent u al gestruikeld, kinderen des Heren? Dat u zegt, en nou zal ik ze eens aanpakken. En nou zal ik dit en nou zal ik dat. En wat ben je dan beschaamd als de Heilige Geest laat zien hoe het zou moeten zijn en wie ik ben. Dan moet je uit Christus bediend worden. En die vrucht, het is al groot als die vrucht er mag zijn bij ogenblikken. Maar die vrucht die moet rijpen. Rijpen door de zon der gerechtigheid. Rijpen door de regen des geestes. Want zo komt God aan zijn eer. Onze derde gedachte, matigheid. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 37, het 6e en het 12e vers. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijd. En ook het 12e vers. Het alwijs bestier bevestigt vromen gangen, de hoge God keurt zijn wegen goed. Psalm 37, vers 6 en 12.
Thank you.
Onze derde gedachte, de laatste van de 9 vruchten, matigheid. De kanttekenaar zegt kuisheid, onthouding van onbehoorlijke lusten. Matigheid, dat is jezelf weten te beheersen. Weten de maat te houden. Ingetogenheid, bezonnenheid, zich niet laten meeslepen, dat is matigheid. Jongens en meisjes, je niet laten meeslepen door je vrienden. Als je weet dat het verkeerd is, en dat doe je zo makkelijk, dan laat je je meetrekken. Nee, matigheid wil zeggen weten wat wel en niet kan. Kijk, en door je vrienden, dat is misschien nog wel te doen, maar je ook niet mee laten slepen door je eigen boze lusten. Door je eigen boze hart. Dat hebben Gods kinderen ook nog. Een deel van hun hart is vernieuwd en het andere deel, dat is nog oud. En dat oude deel, dat wil verkeerd. Matigheid, zelfbeheersing, zelfcontrole, je gevoelens onder controle weten te houden. Je niet laten meeslepen door zondige lusten en begeerten. Je niet laten afleiden door alles wat tot de zonde prikkelt. Mag je dan niet genieten? Ja, je mag wel genieten, maar het genot, dat is niet de norm. De wereld zegt, doe wat je lekker vindt. Maar dat is niet wat wij in de kerk horen, jongens en meisjes. De Bijbel zegt, doe wat de Heere van je vraagt. En dan zijn er dingen die je misschien wel lekker vindt of fijn vindt, maar waarvan je weet dat de Heere dat verbiedt. En dat is matigheid. En je zegt, doe het niet. Want het is buiten de maat. En heel mooi is dat in dat Griekse woordje voor matigheid, daar zit ook het woordje kracht in. Ja, daar heb je wel kracht voor nodig. Om jezelf in de toom te houden. De wijze Salomo zegt, die zichzelf overwint, die is sterker dan die een stad inneemt. Want de strijd tegen jezelf, de strijd tegen je eigen boze hart, dat is een hele moeilijke strijd. Ja, dat kun je ook niet in eigen kracht. Daar heb je de kracht des geestes voor nodig, maar dat is wel nodig. Dat is wel nodig. Zonder die kracht des geestes, gemeente, dan gaan we ten onder aan onze eigen verkeerde lusten en gevoelens. En ja, dat woord matigheid, dat houden we niet zo van eigenlijk. Je wilt toch een keer los kunnen gaan. Je wilt toch een keer je eigen zin kunnen doen. Je wilt. Nou, de apostel Paulus die hield een preek voor Felix in Handelingen 24, vers 25. En hij had hele mooie praktische onderwerpen in die boodschap. En hij zei tegen Felix, hij handelde over het geloof in Christus en over rechtvaardigheid en matigheid en over het toekomende oordeel. En waarom had hij het over matigheid? Nou, dat leven van Felix en van Drusilla, dat was allesbehalve matig. Dat was ver buiten de maat. En hij wilde zeggen, ja, het stadhouder, dat kan zo niet. Maar die Romeinse stadhouder, die had eigenlijk helemaal geen zin in die preek. Toen die hoorde van rechtvaardigheid en van matigheid en van het toekomende oordeel, toen riep hij uit, voor ditmaal ga heen, en als ik gelegener tijd zal bekomen hebben, zo zal ik u tot mij roepen. Het komt nu niet uit. Want hij had nog heel veel op zijn lijstje staan, jongens en meisjes, wat hij heel graag wilde doen. En die Paulus, die wilde dat beperken. Hij wilde niet weten van maat en van matigheid. En dat is nou ons leven van nature. Maar weet u, wij hebben een leiband nodig. De leiband van Gods woord. De leiband van Gods wet. De leiband van Gods geest. En dan zegt iemand, ja, ik wil niet aan de leiband. Nee, dat snap ik wel. Maar u loopt al aan de leiband. Wat zegt u? Ik voel me vrij. Nee, u bent niet vrij. Wij lopen aan de leiband van onze boze lusten. En dat is een heel kort bandje. Daar krijg je maar heel weinig ruimte in. Je denkt dat je vrij bent, maar je bent het niet. Ik zal een voorbeeld geven, jongens en meisjes. Misschien heb je wel eens iemand gesproken die verslaafd was. Verslaafd aan de alcohol. Verslaafd aan roken. Verslaafd aan drugs. Verslaafd aan seksualiteit. En dan lijkt het alsof zo iemand heel veel vrijheid heeft. Want die kan doen en laten waar hij zelf zin in heeft. Dacht je dat? Nee, zo iemand is zo afhankelijk van die verslaving. Eigenlijk kan die helemaal niks. Die drankverslaving, die bepaalt zijn hele leven. Die rookverslaving, die drugsverslaving, die maakt hem tot een slaaf. En als je van die verslaving af mag komen, nou, dan kun je niet meer drinken zoals vroeger. Maar wat voel je dan vrij, zeg? Dat je geen slaaf meer bent van je begeerte. En het is maar een voorbeeld, maar zo is het nu ook. Als de Heilige Geest je matigheid gaat leren, dat is een bevrijding. Als je geen slaaf meer bent van je boze lusten. Dat die band van Gods woord, dat is helemaal geen enge band. Alle dingen zijn geoorloofd. Maar alle dingen stichten niet, zegt de apostel Paulus. Het is helemaal niet zo dat het leven van een kind van God, dat een eng leven is. Dat die mensen aan allerlei kanten ingeknot worden. Wel nee. Zij mogen leven in de vrijheid. Want Gods wet is gegeven juist tot ons nut, tot ons heil. Mensen die door de Heilige Geest geleerd worden, die gaan zien hoe gelukkig dat je bent als je Gods geboden mag leren houden. En als je voor Gods woord mag leren buigen. En als je van die verslaving van de zonde bevrijd mag worden. Die je hele vroegere leven bepaalde. Matigheid. In de Bijbel gaat matigheid samen met geloof. En met godzaligheid. Kijk, je kunt dat niet zonder de Heere. Je kunt het niet zonder de Heilige Geest. Je kunt dat niet in eigen kracht. Nodig is een leven dicht bij de Heere. Daarom heb ik ook Petrus 1 laten voorlezen. En Petrus die wist al waar hij het over had. Petrus zegt in het 6e vers, voeg bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis en bij de kennis matigheid. En bij de matigheid leidzaamheid en bij de leidzaamheid godzaligheid. Ja, het werk van de Heilige Geest en alles doen en laten waar je zelf zin in hebt, dat kan echt niet samengaan. Dat kan echt niet samengaan. En daarom is voor het Calvinisme matigheid ook een van de christelijke deugden altijd geweest. En we leven in een tijd, gemeente, van, ja, waarin alles maar moet kunnen. Je bent jezelf tot een wet. Je gevoel mag het zeggen. Nee. Nee, Gods woord moet het zeggen. En de Heilige Geest geeft aan die maat gehoorzaamheid. En als ik het dan zo mag zeggen, jongens en meisjes, dat geeft een goed gevoel. Dat geeft echt een goed gevoel binnen. Dat ik geen slaaf meer behoef te zijn van de duivel. Maar dat ik iets mag ervaren van de vrijheid die er ligt in de wil en in de wet des Heren. Zo hebben wij stil mogen staan in deze dagen bij 9 vruchten van de Heilige Geest. Hoe staat het ermee? Ik denk dat het hele confronterende preken zijn als we goed luisteren voor mij en voor u. En waar brengt ons dat, gemeente? Zo beschamend eigenlijk. Wat zouden we veel meer van dat werk van de Heilige Geest in ons hart moeten zijn en in onze gemeente moeten zijn. En dan hoop ik dat de uitwerking van de preek mag zijn wat het deed bij die Pinksterlingen. Ze werden verslagen in het hart. Er zijn de mannen broeders. Wat moeten we doen? Al die dingen die u zegt, die nodig zijn, die mis ik. En die zijn nog te verkrijgen, maar het is wel een ernstige zaak. Je kunt niet zomaar op de oude voet verder leven. Het werk van de Heilige Geest is nodig. Heiligmaking is nodig tot zaligheid. Dat de zaligmakende genade Gods, waar Titus over schrijft, die gekomen is om te onderwijzen dat wij matig, godzalig en rechtvaardig zouden leven in deze wereld, door de Heilige Geest de ernst daarvan mag afdrukken in ons hart en leven. De Heer Jezus heeft nooit uitspattingen gekend. Jonge mensen, ja, puberteit. Je ziet soms jonge mensen denken, jongen, wat zal er van terechtkomen? En dan ben je later zo blij als ze toch op de beleidniscategorisatie komen en toch tot een huwelijk mogen komen. En gelukkig, het is weer in de goede banen terechtgekomen. Maar de Heer Jezus heeft nooit uitspattingen gehad. Ook niet in zijn puberteit. Hij heeft altijd maat gehouden. En bij hem zullen we terecht moeten komen om verzoening te krijgen. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven, zegt David. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid ere te geven. Het werk des geestes, kent u het, ontdekkend, overbuigend, overtuigend en overbuigend. Dat we nooit meer naar de kerk zouden komen zonder dat gebed om de Heilige Geest. Want anders, gemeente, dan is het allemaal gevoel. Dan is het allemaal menselijke gedachten. Dan is het een schijnwereld. Onze hele godsdienst is dan een schijnwereld. Maar dat we de oprechtheid van de kinderen Gods zouden mogen leren kennen en mogen beoefenen. En wat een zwakheid, kinderen des Heren. U kunt niet ontkennen dat de Heilige Geest deze deugden in beginsel in uw hart leerde. Maar wat word je soms moe van jezelf, heb je dat niet? Zo moe van jezelf. En was er geen Heilige Geest, het zou verloren zijn. Was er geen zachtmoedige leermeester, de Heer Jezus Christus, het was verloren. Wat is heiligmaking? Dat betekent meer en meer met Christus verenigd worden. Jezelf wegcijferen. Mijn gevoelens, mijn gedachten. Met Christus verenigd te mogen worden. En met Paulus te mogen zeggen, het leven is mij Christus. Het sterven, mijn gewin. Amen.